Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Jonkman uit Veenendaal zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 2:7. Nooddruftige zal hij verschonen. Ik noemde u het zevende vers van Psalm 72. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede, gemeente van God onze Vader, en van onze Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Zullen we zingen, gemeente, van Psalm 33, het tiende vers. Psalm 33, vers 10. Thank you. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen en christelijk geloof. En daarna zingen we uit gezang 179 de versen 4 en 5. Gezang 179, het vierde en het vijfde vers. En ieder van u spreken in zijn of in haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het rijk van de dood. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van onze zonden, de wederopstanding van ons lichaam en een eeuwig leven. Amen. Met Gods Heilige Geest. Aan de avond van deze dag, Heere onze God, zijn wij hier samengekomen om naar uw woord te luisteren. We zijn gekomen uit allerlei levenssituaties en ieder draagt zo zijn eigen levensgeheimen mee. Met heel dat leven zitten we hier in de kerk en u spreekt ons aan. En wij mogen het vertrouwen hebben dat u ook vanavond door uw woord naar ons toekomt. En dat er een vonk van herkenning zomaar kan overspringen. Dat het niet maar gaat over dingen uit een ver verleden. maar dat we er met huid en haar bij betrokken zijn. En we bidden u, kom met uw geest in ons midden vanavond en wilt u zelf ruimte maken voor ons woord, opdat we dwars door al het menselijke heen, dat er natuurlijk ook vanavond wel weer bij zal zijn, toch heel duidelijk uw stem zullen horen en dan ook uw stem zullen gehoorzamen en de weg zullen gaan die u ons wijst. Dat die weg een andere weg kan zijn dan wij vaak denken, zullen we vanavond ook wel horen. Tegelijkertijd mogen we dan weten dat we gedekt worden door uw woord en dat dat woord van u ons kracht geeft om de weg te gaan die u ons wijst. In stille verwondering, in een klein en in een overgegeven geloofsvertrouwen. Kom zo met uw Heilige Geest in ons midden. Help ons bij het spreken, bij het luisteren en geef dat de warmte geen verhindering zal zijn om toch onze aandacht te richten op dat wat u tot ons hebt te zeggen. Spreek, Heer, uw gemeente hoort. Amen. Gemeente, we lezen vanavond uit de Heilige Schrift in de eerste plaats uit Jesaja 35. En daarna lezen we met elkaar, als we dat gelezen hebben, uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 11 vanaf vers 1. Jesaja 35. Een hoofdstuk dat handelt over de messiaanse toekomst. De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn. De wildernis zal jubelen en bloeien, als een lelie welig bloeien. Jubelen en juichen van vreugde. De woestijn toont zich met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. Men aanschouw de luister van de Heer, de schoonheid van onze God. Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk. Zeg tegen het moedeloze volk, wees sterk en wees niet bevreesd, want uw God komt met zijn wraak. Met zijn vergelding zal God komen. Hij zelf zal u bevrijden. Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten, verlamden zullen springen als herten, de mond van de stommen zal jubelen. Waterstromen zullen de woestijnen splijten, beken de dorre vlakte doorsnijden. Het verzengende land wordt een waterplas, dorstige grond wordt waterrijk gebied. En waar eenmaal jakhalzen huisden, maakt dorgras plaats voor riet en biezen. Daar zal een gebaande weg lopen, die heilige weg genoemd wordt. Geen onreine zal die betreden. Over die weg zullen ze gaan, maar dwazen zijn er niet te vinden. Geen leeuw of roofdier zal daar komen, geen enkel wild dier dwaalt er rond, ze blijven er allemaal weg. Alleen zij die verlost zijn, zullen daar gaan. Zij die de Heer heeft bevrijd, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde is het kenmerk wanneer zij de stad binnentrekken. En gejammer en verdriet, ze vluchten uit de stad voor eeuwig weg. En dan openen we, gemeente, de Bijbel in het Evangelie van Matteüs. En we lezen uit Matteüs 11 vanaf het eerste vers. Matteüs 11 vanaf vers 1. En het gebeurde toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen opdrachten te geven, dat hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te prediken in hun steden. Toen Johannes in de gevangenis over de werken van de Christus had gehoord, stuurde hij 2 van zijn discipelen en zeiden tegen hem, Bent u het die komen zou of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen. Melaatsen worden gereinigd, doven kunnen horen. Doden worden opgewekt, armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Toen deze, dat zijn dus die discipelen van Johannes, gingen, begon Jezus tegen de menigte te zeggen over Johannes, waar bent u in de woestijn eigenlijk naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding gekleed? Nou, zij die kostbare kleding dragen, moet u zoeken in de huizen van de koningen. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u zelfs naar veel meer dan een profeet. Want hij is het over wie geschreven staat, zie, ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die voor u uit de weg gereed zal maken. Voorwaar, ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan dan groter is dan Johannes de Doper. Maar wie de minste is in het koninkrijk der hemelen, is groter dan hij. Want sinds de dagen van Johannes de Doper breekt het koninkrijk der hemelen zich baan met geweld, en geweldlozen en geweldenaars grijpen het. Want alzo hebben de profeten en de wet tot Johannes toe geprofeteerd. En als u het wilt aannemen, Johannes de Doper is Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Gemeente, de tekst voor vanavond is Matteüs 11 vanaf het tweede tot en met het vierde vers. U hebt gehoord dat Johannes in de gevangenis van de werken van de Christus hoort, en dan stuurt hij twee van zijn discipelen naar Jezus toe. En die zeggen tegen Jezus, bent u het nou die komen zou, of verwachten wij een ander? En daar antwoordt Jezus dan op, ga heen en bericht Johannes wat je hoort en wat je ziet. Ik heb de preek voor vanavond, gemeente, maar eens ouderwets, onder een thema en drie punten verdeeld. Dan kunt u het ook beter onthouden, zeker gelet op de warmte. Dan kunt u in elk geval, als u die punten nou onthoudt, er thuis nog verslag van doen. Het thema van de preek is de twijfel van Johannes de Doper aan het messiaschap van Jezus. En we letten vanavond in de eerste plaats op de oorzaak van die twijfel. In de tweede plaats op wat Johannes doet met zijn twijfel. In de derde plaats wat Christus antwoordt op die twijfel. We gaan met elkaar zingen, gemeente, op Psalm 42, de versen 4 en 5. Het vierde en het vijfde vers, organist. Het zevende vers, dat zingen we nog wel eens een keer. Maar nu 4 en 5 van Psalm 42. Na de verkondiging, gemeente, zingen wij uit gezang 5, het gebed des Heren, het derde en het negende vers. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer. En vers 9, want u, Heer, is het koninkrijk. Het derde en het negende van gezang 5, het gebed des Heren. Gemeente van Christus, wat u ook van de Bijbel vinden mag, één ding kunt u niet van haar zeggen, dat ze geen eerlijk boek zou zijn. Dat ze de mensen tekent als mensen die ver boven ons verheven zijn en die eigenlijk met ons leven niets te maken hebben. Zo wordt er wel eens over de figuren in de Bijbel gesproken. Dan staan ze heel ver van ons af en dan boezemen ze ook wel ontzag bij ons in. Maar als je de Bijbel toch eerlijk leest, dan krijg je een heel ander beeld voor ogen. Als je de Bijbel leest, is het net alsof je telkens jezelf tegenkomt. Je herkent je in de mensen die je ontmoet. En als je om je heen kijkt in de wereld, dan herken je ook de situatie die in de Bijbel getekend wordt. Het is iets van alle tijden en het is van alle mensen. Veel verandert er. En tegelijkertijd moet je ook zeggen dat er eigenlijk heel weinig verandert. Er staan woorden in de Bijbel, trouwens, die je omhoog trekken. Ik denk zomaar aan een woord van de apostel Paulus. Ik ben verzekerd dat niets mij kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Of je kunt denken aan een woord van Petrus, ook zo'n geweldig woord. Ik ben wederom geboren door de opstanding van Jezus Christus. Ik ben wederom geboren tot een levende hoop. Dat zijn woorden die je omhoog tillen boven het bondgevoel der mensen heen en uit. Je wordt opgetild tot een leven met Christus in het licht. Maar gemeente, ik zeg er meteen maar weer bij, zo ligt het niet altijd. Er zijn ook de donkere levensuren. Er zijn ook de bange vragen. Er zijn ook de waaroms. En daar loopt de Bijbel gelukkig niet omheen. De Bijbel is een eerlijk boek. En omdat het een eerlijk boek is, daarom is het ook zo'n heerlijk boek. Wel nu gemeente, vanavond gaan we een ogenblik nadenken met elkaar over die gestalte van Johannes de Doper. En we kennen hem wel, hè. Hij is de man die voortdurend in beweging is, voor Jezus uit. Hij is de wegbereider van de Heere Jezus Christus, de wegbereider. En de boodschap die hij brengt is helder, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En ook gemeente, op een bepaald moment als hij staat bij de Jordaan, dan is het deze Johannes die met een ongeproportioneerde vinger naar Jezus wijst en zegt: zie, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En daar bleef het niet bij. Het waren niet alleen maar goede, mooie woorden die Johannes sprak over Jezus Christus. Hij deinsde er niet voor terug om met name die boodschap van het koninkrijk van God dat nabijgekomen was, om daar de nodige consequenties uit te trekken. Zelfs niet als dat hem impopulair zou maken. En hij zich bepaald aan het hof van koning Herodes niet geliefd zou maken. Kijk, zolang Johannes de Doper hele algemene waarheden zou verkondigen, dan zouden ze daar aan het hof van Herodes nou niet warm van of koud van zijn geworden. Maar ja, Johannes de Doper die was er de man niet naar om niet de vinger bij de zere plek te leggen. En dat deed hij meer dan eens door tegen Herodes te zeggen en tegen heel die kliek, heel die hofhouding daar. De vrouw Herodes waar jij mee leeft, die behoort aan je broer toe. Je hebt geen recht op haar. Nou lag het niet in de aard en in de bedoeling van zijn optreden dat hij dat ongezegd zou laten. En dat komt al heel gauw openbaren. Bekeert u. Dat is de boodschap van Johannes de Doper. Niet alleen voor Herodes, maar ook voor de mensen die daaromheen leven. Ja, voor iedereen die de boodschap hoort van de komende koning. Bekeert u. Dat is niet maar een boodschap, een oproep die je hart raakt. Nee, het is een boodschap die je innerlijk raakt. Die alles te maken heeft met je levensrichting. Die alles te maken heeft met je levensgedrag. En daaraan, en daarom is Johannes trouw gebleven aan zijn roeping. Wat daarvan ook de consequentie zou zijn. En die consequentie die liet niet lang op zich wachten. Ja, Johannes had gezegd, bereid de weg in de wildernis, baant een weg voor onze God. Maar nadat die woorden door hem uitgesproken zijn, gaat er wat anders gebeuren. En zijn manier van optreden leidt ertoe dat Johannes wordt gearresteerd en wordt weggevoerd naar de burcht Mageres, gelegen in het noordwesten, noordoosten eigenlijk van de tegenwoordige staat van Syrië. Aan de andere kant van de Dode Zee, een afschuwelijk hol. Mensen die er geweest zijn, die zeggen, je ruikt de hele dag de stank van de Dode Zee. En daar is hij dan, de wegbereider van Jezus Christus. De vraag die je dan zomaar gesteld kan worden is, zou u hem daar verwacht hebben? Zou je nou verwachten dat Johannes daar terechtkomt? Johannes in de gevangenis, omdat hij de waarheid zei. Dan word je opgepakt, en het was toen zo. En dat is vandaag de dag helaas in veel landen nog steeds zo. Maar gemeente, Jezus zal hem bevrijden. Jezus, dat is de man van de wan, dat is de man van het vuur, dat is de man van de toren van God, van het oordeel. De wan is in zijn hand en hij zal het niet goed vinden dat zijn leerlingen, zijn wegbereider zal omkomen daar in die burcht Mageres, vlakbij die stinkende Dode Zee. Nog even en dan zal Jezus er zijn. En dan zal hij er ook weer zijn, dan zal hij vrij zijn. En zijn voeten zullen weer gaan langs de wegen en zijn stem zal weer gehoord worden. En met nog meer klem zal hij de hele hofkliek van het rijk van Herodes, maar ook de hofkliek van zijn andere broers, hij zal het ze in de beklaagde bank zetten. Nog even. En dan komt Jezus. Wat zei ik, gemeente? Nog even. De dagen worden weken. De weken worden maanden. En misschien zelfs vergaat en verglijdt er een jaar. Maar wie er kwam? Niet Jezus. Integendeel. Hij hoort in de gevangenis van de werken van de Christus. Ik ben blij dat onze nieuwe Statenvertaling, dat hij het eerste vers van Matteüs 11 heeft meegenomen. Als u een oude vertaling hebt, en ook de nieuwe Bijbelvertaling trouwens, dan zult u zien dat ze allemaal dat Matteüs 11 vers 1 onderbrengen bij het vorige hoofdstuk. Maar dat is ten ene male niet juist. Hij hoort in de gevangenis over de werken van de Christus. Jezus heeft een lange reden gehouden in Johannes 10. Een geweldige preek. Hij is overal geweest in de steden van Juda. En daarna is hij gegaan naar Galilea. Overal gepreekt. En Johannes hoort dat allemaal. En nu is de preek ten einde. En nu komt Jezus. Maar Jezus komt niet. Jezus komt niet. Hij hoort in de gevangenis van de werken van de Christus. En hij stelt zichzelf de vraag, is dat nou de man die ik aangekondigd heb? Het is misschien goed, gemeente, om u toch even erbij te bepalen dat tot dusver in het evangelie van Matthäus zeker, het over twee dingen is gegaan rond Jezus. In de hoofdstukken 5 tot en met 7 vindt u de bergreden, zeg maar de woorden van Jezus. En in de hoofdstukken 8 tot en met 10, daar hoort u over de daden van Jezus. En dat alles hoort Johannes in de gevangenis. En dan is Jezus rondgereisd, hij is daar klaar mee. En wat is dan volgens de logica van Johannes en wat is dan volgens de logica die ook wij erop nahouden? Dat Jezus nu nog maar één ding te doen heeft en dat is af te marcheren naar Magerus en Johannes te bevrijden. En een eind te maken aan dit onrecht. Waar of niet, gemeente? Maar Johannes, zijn woorden die galmen nog wat na, misschien aan het hof van Herodes. In de Bijbel lezen we dat Herodes hem graag mocht horen. Dat komt wel vaker voor, dat mensen graag een bepaalde dominee horen en dat ze hem dan toch later weer aan de kant schuiven. Ik heb er van de week nog weer een hele pijnlijke ervaring, niet persoonlijk, maar van een collega over gehoord. Aan de kant geschoven. Na zoveel jaren. En dan neemt Johannes een kloek besluit, gemeente. Hij neemt een kloek besluit. Hij stuurt twee van zijn discipelen naar Jezus toe met de vraag: ben jij het nou die komen zou, of hebben we een ander te verwachten? Ben jij nou de man die ik aangekondigd heb? De man met de wan in zijn hand, de man van het vuur en de man die zijn dorstvloer zal zuiveren. Nu wordt wel geopperd, gemeente, en misschien heb je dat ook wel eens gehoord, dat niet Johannes de Doper zou zijn gaan twijfelen, maar dat zijn discipelen zijn gaan twijfelen. Nou, ik geloof niet dat wij Johannes de Doper tegen zichzelf in bescherming hoeven te nemen. Johannes de Doper twijfelt wel. Hij twijfelt aan het messiaschap van Jezus. Is het nou wel of is het nou niet? En Johannes is geneigd om te zeggen: mijn hele leven is een vergissing. Gemeente, wat doet Johannes nou? Tweede punt van de preek. Wat doet Johannes nou met zijn twijfel? Hier vlakbij bij Ochten ligt Kesteren. En in Kesteren staat een collega die een boek geschreven heeft. Hij behoort tot een heel andere richting dan ik. Over de twijfel. En als je dat boek leest, dan twijfelt zo langzamerhand die collega werkelijk aan alles. Wat hij dan tenslotte ook overhoudt, is niet veel in zijn boek. Het heet Naar een gezonde geloofscrisis. Maar of dat dan zo gezond is, dat weet ik niet. Hij probeert zelf een oplossing te vinden. En die oplossing valt mij tegen. Wat doet Johannes? Wat doet Johannes met zijn twijfel? Met zijn aanvechting, met zijn strijd. Nou, gemeente, hij gaat met deze belangrijke vraag naar Jezus Christus, aan wie hij twijfelt. Onthoud dat. Johannes de Doper gaat met zijn twijfel naar Jezus, aan wie hij twijfelt. Johannes in de gevangenis, in twijfel en in duisternis, liet Jezus vragen: wie zijt gij? Nu laat ons allen doen als hij. Heer Jezus, mens van vlees en bloed, bent u de heiland die komen moet? Of zullen wij zonder vaste grond maar hopen dat er gauw een ander komt? Dominee Grolle, hij vertelt in zijn boek over zijn verblijf in Israël, een heel mooi boek trouwens, dat hij in een gesprek raakt in een taxi met een chauffeur. En die chauffeur is een overtuigde Jood. En die zegt tegen hem: ja, we moeten eens horen, dominee, het is allemaal mooi en goed wat u vertelt, maar dan moet u goed naar me luisteren. Als Jezus nou werkelijk de Messias was, dan zou het in de wereld er anders uitzien. En dan zou het er ook anders uitzien hier in Israël, waar we eigenlijk elke dag in onveiligheid leven. Twijfelt u ook wel eens, gemeente? Kent u die chauffeur misschien? Nou ja, misschien zit die chauffeur wel vanavond naast u in de kerk. Misschien bent u zelf die chauffeur wel. Dat zou zomaar kennen en kunnen. Mijn collega dominee Roos, u weet toch van de gereformeerde gemeente in Nederland, die heeft de synodevergadering met een preek geopend. Dat is in die kerkgemeenschap de gewoonte. En hij is zijn preek begonnen met de vraag: zitten er gemeenten ook vanavond atheïsten in de kerk? Per doodstil in de kerk. En er zaten 3500 mensen. Zitten er ook atheïsten in de kerk? Dat is een goede vraag om een preek mee te beginnen. Je komt die vragen nog wel eens tegen. Ik ben zo bang, zei onlangs nog iemand tegen mij, dat heel dat geloof van mij, als erop aankomt, een fictie zal zijn geweest. Iets waarvan ik heb gehoopt dat het waar was en waar ik troost uit heb geput. Maar is het wel waar? Johannes de Doper, gemeente, staat niet verder van ons dan wij misschien wel menen. Hij staat heel dicht bij ons. Je kunt hem zomaar tegenkomen. Misschien wel als je in de spiegel kijkt. Nou, wat doet Johannes de Doper? Hij gaat niet zijn twijfel zelf oplossen. Hij gaat ook niet zijn twijfel, ja, verheerlijken. Je hebt mensen die kunnen daarmee koketteren. Hey, ja, vroeger geloofde ik het allemaal, maar nu ik verlicht ben, nou geloof ik het allemaal niet meer. Nee, weet u wat Johannes doet? Hij gaat met al zijn twijfel naar Jezus Christus, aan wie hij twijfelt. En even terzijde, ik heb me afgevraagd, aan wie zou Johannes nou gedacht hebben toen hij dat deed? Weet u, ik denk aan David. Ik denk dat hij aan David zijn voorbeeld heeft genomen. Als David in grote zonde is gevallen, weet u wat hij dan doet met zijn zonde? Dan gaat hij die zonde niet verdonkeren manen. Heeft hij wel even geprobeerd, maar dat lukt toch niet. Mijn boze daan, gij naamt die gunstig weg, zongen we in de oude berijming. En wanneer gebeurde dat? Toen ik mijn zonde aan u beleed, zegt David. Ook David ging met zijn zonde naar de God tegen wie hij gezondigd had. En zo gaat Johannes de Doper in dat spoor van David. En die gaat met zijn twijfel naar Jezus, aan wie hij twijfelt. En dan krijgt hij antwoord, gemeente. Dat derde punt van de preek. Hij krijgt antwoord. Een antwoord dat hij niet verwacht. Maar wel een antwoord, gemeente, dat hij als profeet eigenlijk had moeten verwachten. Weet u wat vaak het probleem in ons leven is? Dat wij vaak antwoord op onze vragen willen hebben van God die ons aanstaan. En waar we het mee eens zijn. Die mensen kom je tegenwoordig merkwaardig veel tegen. Toen zei ik tegen de Heer en toen zei de Heer tegen mij, zijn het altijd met de Heer eens. Dat is merkwaardig, want in de Bijbel zijn de mensen het niet altijd met de Heer eens. Echt niet. Daar is vaak een worsteling, een strijden om in te gaan. Nou, gemeente, ik denk weer aan dat gedicht wat ik in de preek net aanhaalde. Meld Johannes, zegt Jezus, wat u ziet en hoort, hoe mijn werk aan de wereld geschiet. Hoe blinde ogen open gaan, hoe kreupele voeten verder gaan. Vertel hem dat de stommen niet langer stom meer zijn, de doven niet langer doof meer zijn, de doden uit hun graven komen en aan armen wordt het rijk verkondigd. Dat is het antwoord. Jesaja 35, Jesaja 61. Ja, gemeente, maar weet u, er is één ding dat mij opgevallen is en u moet daar thuis nog maar eens over nadenken. Namelijk dat Jezus Christus iets uit Jesaja 35 en ook uit Jesaja 61 weglaat. Want in Jesaja 35, u hebt het wel gehoord, daar lazen we: hij zal komen met wraak, met de vergelding van God. En in Jesaja 61 gaat het over een dag van wraak van de Heere God. Maar gemeente, het merkwaardige is dat Jezus dat nou net laat vallen. In Jesaja 35 staat ook te lezen trouwens, dat de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren met gejubel en dat ze in Sion zullen komen. Dat blijdschap en vreugde hen zal vervullen. Maar dan staat er ook, eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn. Blijdschap op hun hoofd. Het zal wat zijn, gemeente, voor die vrijgekochten. Blijdschap op hun hoofd. Maar Jezus laat uitgerekend dat woord weg als hij Joop er antwoord geeft. En u weet wel waarom. U weet wel waarom. Omdat Johannes zal worden onthoofd. Onthoofd zal hij worden. Kijk, dat wil Jezus duidelijk tot Johannes de Doper zeggen. Het oordeel over de wereld, over de zonde en over de schuld, dat oordeel is op dit moment nog niet aan de orde, Johannes de Doper. God schuift als het ware dat gericht op de lange baan. Op de lange baan. Op dit moment is God, gemeente, ook voor ons, voor u en voor mij, de lokkende God, de roepende God, de trekkende God. De God die niet dreigt, maar die naar je toe komt en zegt, o alle gij dorstige, kom tot de wateren en gij die geen geld hebt, kom, koop en eet. Als je in de nood gezeten bent, kom tot mij, ik zal je verlossen uit je angsten. Johannes de Doper die droomde van iets anders. Hè? Die droomde ervan dat God met één almachtige zwaai van zijn hand de hele zaak aan de kant zou vegen en dat hij vrij zou komen. Maar zo is het niet, gemeente. Want die dreigende toren, die is er natuurlijk wel. We moeten dan ook weer niet net doen alsof die er nu niet is. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon niet heeft, die heeft het eeuwige leven niet. Maar de toren van God rust op hem. Maar dat wordt je verkondigd in het heden der genade. En het wordt je verkondigd omdat je van onder en vanuit die nood en vanuit die toren zou vluchten naar Jezus Christus. En bij hem vrede zult vinden. Het gericht zelf, dat blijft nog uit. Kun je er ook zo mee zitten, gemeente? Of denkt u daar nooit over na? Ik moet u iets eerlijk bekennen. Toen daar op dat strand in Libië die 12 Libische gelovigen onthoofd werden door die lui van IS. Toen heb ik ook een ogenblik gedacht, Heere God, waar ben je nou? Waar ben je nou? En dan begint het te ritselen bij je. Hè? En dan ineens, dan kom je op het spoor weer van de schrift. God, gemeente, gaat zijn ongekende gang vol donkere majesteit. Vooralsnog is God niet de rechter, maar je redder. En vooralsnog, zal ik het even volmaken, is God niet de Heere, maar de priester. Niet de meeste, maar de minste. Niet de held, maar het offer. Ja, zult u zeggen, maar Jezus Christus heeft toch alle macht in hemel en op aarde? Jazeker, gemeente. Maar dan moet je ook even Hebreeën 2 lezen. Daar staat, maar we zien nog niet op dit moment dat aan Jezus Christus alles onderworpen is. Dat woord, gemeente, daaraan heb ik mij vastgeklampt. Toen ik die verschrikkelijke beelden zag op de televisie van die 12 geloofsgenoten van u en van mij die onthoofd werden door die verdwaasde blinden van IS. Het antwoord dat Johannes krijgt daar in die burcht Magerus, dat is het antwoord van de poort die wijd open staat, waardoor het licht komt stromen van het kruis waar we vrijelijk heen mogen gaan om vrede te bekomen. Het evangelie wat hij te horen krijgt daar in die burcht Magerus is het evangelie van de kribbe en van het kruis. Jezus vergist zich niet. Johannes wil te snel en Johannes wil te haastig. Daarom gelukkig hij die geen aanstoot nam toen God met gulheid kwam. Gelukkig wie in vreugd beleeft dat God zijn rijk aan armen geeft. Zijt gij die komen zou of hebben we een ander te verwachten? Nou gemeente, op die vragen mogen u en ik antwoorden vanavond. Ja, we mogen het vanavond zeggen. Heere Jezus Christus, u bent het. En een ander hebben wij niet te verwachten. U bent het die gekomen is. U bent de komende. Zo bezingen we u, Heere Jezus. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. De komende. In Jezus Christus heeft God alvast eens voor altijd uitgetekend wat zijn plan is met uw en mijn leven. En dan kan het heel best zijn, gemeente, dat we er plotseling achter beginnen te komen als we de Bijbel open doen. Dat het niet vanzelfsprekend is dat het volgen van Jezus een en al glorie is. Dat soort evangelie is levensgevaarlijk. Het houdt geen rekening met de gang die God gaat, nog steeds door de geschiedenis. De gang van het uitgestelde gericht. De gang van zijn geduld. De gang van zijn liefde. Nog wekt u de heiland en nog is er raad. Al zijn de uren weinig. Ontwaak toch. Ontwaak. Gerard van het Reven, die heeft ook eens in een bui van onzekerheid en van vertwijfeling uitgeroepen. Dat koninkrijk van u komt daar nou nog wat van. En vanavond mogen we tegen elkaar zeggen, gemeente, daar komt alles van. Van dat koninkrijk, daar komt alles van. Het komt beslist op Gods tijd en op Gods wijze. En dan moet u ook anders uitkijken tegen de tijd die wij nu beleven. Want daar kun je soms zo verwonderd over raken als je met mensen praat. En zeggen, dominee, u moet eens om u heen kijken wat er in de wereld gebeurt. Nou, wat gebeurt er dan in de wereld? En dan gaan ze opsommen. Dezelfde opsomming die ik ook wel eens maak. Want ik ben ook maar een mens. En de opsomming die u misschien maakt. Want u bent ook allemaal maar mensen. Die ook tv kijken. En die ook luisteren naar de radioberichten. Enzovoort, enzovoort. Maar heb je er wel eens over nagedacht? Dat wat wij zien en meemaken in deze tijd helemaal niet iets is dat buiten de Bijbel omgaat. Staat het niet zwart op wit in de Bijbel te lezen? Als al deze dingen beginnen te geschieden, waarvan wij zeggen, hoe is het nou toch mogelijk? En Heere God, doe er nou eens een keer wat aan. Bent u wel de God waarvoor u zich uitgeeft? Denk dan naar diezelfde Bijbel, wordt terugverwezen dat het tegen je gezegd wordt. Al deze dingen beginnen te geschieden. Hef dan je hoofden omhoog, dan moet je niet om je heen kijken, maar dan moet je omhoog kijken. Mensen, kijk omhoog. Want al deze dingen beginnen te geschieden, weet dan dat je verlossing genaakt. Al de tekenen onze dagen zeggen ons dat zijn komst genaakt. Er komt, gemeente, wel een einde aan Gods geduld. Uitstel is geen afstel. Dat antwoord krijgt Johannes te horen in de burcht Magerus. Ga heen en boodschap Johannes wat je hoort en ziet. Blinden worden ziende, lammen wandelen, doven horen, stommen spreken. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En gemeente, is dat niet het laatste? Dat laatste, niet het geweldige van elke zondag weer opnieuw als u hier in de kerk mag komen. Dat hier het evangelie verkondigd wordt. Dat de Bijbel open op de kansel ligt. En dat je telkens weer opnieuw vanuit uw Bijbel vertroost en bemoedigt en een weg aangewezen krijgt. Ook al is die weg misschien een weg die je niet aanstaat. die je zuchtend gaat. Maar als je nou maar weet dat hier je weg door u, Heer, wordt geleid. En dat die weg, hoe moeilijk ook, mij dagelijks tot u leidt. Dan ga je er wat anders tegenaan kijken, gemeente. Tegen al die zogenaamde onverhoorde gebeden. Dan ga je zien naar het doopvont. Waar God zijn naam verbindt aan onze namen. Dan mag je de avondmaalstafel in de kerk zien aangericht. En dan geeft hij je brood en beker en je bent van zijn liefde zeker. En hij betekent en verzegelt het. Even zoveel malen als er avondmaal hier in ochtend gevierd wordt. Dat u, wie u ook bent, toch in Gods genade aangenomen bent. Gemeente, wat een wonderlijke tekst vanavond. Zijt gij die komen zou, of hebben we toch een ander te verwachten? Wat een antwoord heeft Jezus gegeven, hè? Ja, het antwoord, dat is ook vanavond weer aan u gegeven. Het antwoord van de schriften. En als je nou gelooft wat er staat, en je leest wat er staat, dan heb je ook wat er staat. Mijn schoonvader is al lang geleden overleden. Op een avond zaten we met elkaar te spreken over het levenseinde dat ook voor hem dichterbij kwam. Ik vroeg hem heel gewoon of hij daar ook tegen opzag. En hij keek me een beetje bevreemdend aan. Hij zegt, nee, want dan mag ik altijd, als ik bij vader kom, hem zijn boek voorhouden. Dat was het antwoord van Jezus aan Johannes in de burcht Magerus. En het is vanavond ook zijn antwoord op onze laatste en diepste levensvragen. Zullen we zingen, gemeente, gezang 5, 3 en 9. Zullen we samen bidden en danken. Heer onze God, wij willen u danken voor uw woord. Wat is dat geweldig dat u zich tegenover ons met onze twijfel en onzekerheden hebt vastgelegd door ons uw weg, uw wil en uw genade op schrift vast te leggen. Heere God, wij kunnen onze rijkdom niet op wanneer we daar goed over nadenken. En dan weten we ook de weg die we te gaan hebben in deze tijd. De weg van de Johannes de Doper. Een weg tussen die uitersten. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek van de Jordaan. En tegelijkertijd ook op de lange termijn. Maar de Heere zal uitkomst geven. Ik zal zijn lof daarom zelfs in de nacht zingen. Daar ik u verwacht. En we bidden u, geef dat dat geloof ons leven doorzingen zal. Wij kleine mensen, u weet wie we zijn, ook de gemeente hier in Ochten. We zijn maar kleine mensen, maar u kent ons. U weet hoe zwak wij zijn van krachten. En u komt ons tegemoet, opdat wij het met Paulus zouden kunnen zeggen dat uw genade genoeg is. En genoeg is genoeg. En dan is het toch waar. Al heeft Johannes dat op dat moment misschien niet eens begrepen, God. Maar als de Heere God, als u God en in allen alles bent. Ja, dan zal het licht zijn, eeuwig licht zijn. Licht uit licht en duisternis. Dan wordt je toch nog gekroond, ook al ben je onthoofd. O Heere God, wij bidden u in deze avond of u bij ons wil blijven in de week die voor ons ligt. Of u bij ons wil blijven in de aanvechtingen die er ook in ons leven zijn. Wij bidden u of u ons telkens opnieuw terug wilt voeren naar uw woord. Maak in uw woord onze gang en treden vast. Opdat wat de toekomst ook brengen mogen, dit toch onze levensbelijdenis zijn. Dat wij bij u geborgen zijn. Hoe ook in leven en in sterven. In tijd en eeuwigheid. En zo staan we aan het eind van deze dienst voor u. Heere, vol bewondering. Maar ook vol dankbaarheid. En wij bidden u, leid vriendelijk licht. Ons als een trouwe wacht. Leid gij ons voort. Tot in de donkere nacht. Uw morgen gloort. Dan lacht ons toe. Der engelen trouwe wacht. Die ons geleide. En ons heeft thuis gebracht. Amen. Gemeente, u ontvangt nu gelegenheid om de Heer uw liefdegave uit te reiken. En wij zingen met elkaar uit gezang 296, de versen 1 en 2. God is getrouw, zijn plannen falen niet en ook het tweede vers, de Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast. Fijn gemeente dat u het vanavond allemaal was. En dat u ondanks de hitte toch vanavond zo goed geluisterd hebt. Fijn. Dan gaan we van hier gemeente, we gaan weer terug ons leven in. Het leven met zijn ups en met zijn downs. Maar samen mogen we geloven, geleid door God. En onder zijn zegen. En gedragen door zijn vrede. Daarom verheft u harten tot God en ontvangt allen zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.